Toen ze de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden ze hen en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Het is 12 januari vandaag. En ik wil graag even een zwaar wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. En ik wil even vragen van, wie heeft er allemaal goede voornemens gemaakt met nieuwjaar? Jullie geloven niet in goede voornemens. Oké. Mijn volgende vraag was geweest, maar die durf ik eigenlijk niet meer stellen als ik maar vier handen omhoog zie gaan. Mijn volgende vraag zou geweest zijn, wie heeft zijn goede voornemens al aan de kant geschoven? Maar dat ga ik niet doen. Misschien is dat ook wel de reden waarom er zo weinig zijn die goede voornemens gemaakt hebben. Ja. Nou, als het op de gemeente aankomt, is het misschien een goed moment om even na te denken van hoe wil God nu dat we met die gemeente omgaan? En ik hoor net eigenlijk dat dat ook een thema is waar jullie net nu mee bezig zijn en dat jullie net nu met die eerste hoofdstukken van Handelingen bezig zijn. Dat is dus geen doorgestoken kaart, heb ik niet van tevoren gehoord. Dat is wat ik dacht dat vandaag belangrijk was om te zeggen. Omdat we leven in een tijd waarin de gemeente als concept heel erg onder druk staat. Er zijn allerlei stromingen die de gemeente in vraag stellen of dat nu echt wel moet en of dat nu echt wel zo belangrijk is. En er is ontzettend veel verdeeldheid en versplintering in de gemeente. Meningsverschil over of een gemeente nu groot hoort te zijn of klein hoort te zijn, of we uit moeten zijn op groei, of wel of we kleine huisgemeentes moeten hebben. Allerlei theologische verschillen waar ik niet eens zal beginnen van te noemen waar het allerlei over gaat. Verschillen in leiderschapstijlen, hoe we denken dat de gemeente geleid moet worden. En natuurlijk komt de druk op de gemeente komt niet alleen van buitenaf, maar die komt ook van binnenuit. En vaak is de kritiek ook terecht. Vaak zien mensen in de gemeente ongeestelijke, incompetente, zondige leiders. Ongeestelijke, niet in deze gemeente natuurlijk, hè. Ongeestelijke, incompetente, zondige leden. Ook niet in deze gemeente, dat weet ik wel. Maar de gemeente staat onder druk. En toch is die gemeente net een van de wezenlijke dingen die God ons gegeven heeft. Een van de wezenlijke dingen die ons helpen in ons geloof en die ons helpen in onze geloofsverkondiging. De Heer Jezus spreekt al over de gemeente in het Matthäus-evangelie. Toen er nog helemaal geen gemeente was en toen er nog geen sprake was van gemeente, zegt de Heer Jezus al tegen Petrus, en ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En als ik mijn gemeente zal bouwen, dan heeft dat te maken met de poorten van de hel, die haar niet zullen overweldigen. Als we gemeente zeggen, zeggen we strijd. Als we gemeente zeggen, zeggen we tegenstand vanuit de hel. En de duivel, de hel, wil de gemeente ondermijnen. En het is aan ons van ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. De gemeente is als een kampvuur. Bij ons, in onze gemeente, hebben we elke maand een kampvuur, een mannenkampvuur. Mannen en fikkie stoken, het is wat. Vinden ze allemaal leuk. Ja. Heb je een groot kampvuur? En als je een stok, als je een tak uit dat kampvuur pakt en je legt die apart, wat doet die? Die brandt niet op, die gaat uit. Maar in het kampvuur is het samen een geweldig vuur wat licht verspreidt, wat warmte verspreidt, wat macht heeft, wat kracht heeft, wat prachtig is om naar te kijken. En zo is ook de gemeente. We horen onderdeel te zijn van die gemeente. En ik wil proberen om jullie vanmorgen door die eerste 5 hoofdstukken van Handelingen te nemen en te kijken naar die gemeente, hoe die gemeente tot stand gekomen is en hoe die gemeente groeide. En ik begin in Handelingen hoofdstuk 1, vers 15. Handelingen 1, vers 15. En in die dagen stond Petrus op, te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen. De heer Jezus was naar de hemel opgevaren en ja. Nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barst hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij alle die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat wil zeggen bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heer Jezus onder ons in en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van zijn opstanding. En ze stelden er 2 voor. Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. En ze baden en zeiden, U Heere, kenner van alle harten, wijs van deze 2 er een aan die u uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. En ze wierpen het lot en het lot viel op Matthias en hij werd met instemming van allen aan de 11 apostelen toegevoegd. En dan denk je, geweldig. Maar tegelijkertijd zijn er 11 van de 12 apostelen die de marteldood gestorven zijn. Moet je nooit vergeten. Het is de dag van vandaag niet gemakkelijk om oudsten te vinden. Het is ook niet altijd fijn om oudsten te zijn. Als het goed gaat, dan danken we God. En als het fout gaat, is het de schuld van de oudsten. Heel vaak. Niet in deze gemeente natuurlijk. Dat hoort erbij. Ook Matthias is de marteldood gestorven. En we zien hier de gemeente helemaal aan het begin. En ze waren daar met z'n 12. Sorry, met z'n 120 waren ze daar. En dat was ook nodig. Want wat gebeurde er met Pinksteren? Bij Pinksteren kwamen er zomaar ineens 3000 tot geloof. Dat is een logistieke nachtmerrie. Moet je eens bedenken wat er zou gebeuren als hier vandaag 3000 mensen tot geloof zouden komen. Nou, je zaal kan je om te beginnen al vergeten. Nou, dat is nog het kleinste van je problemen. Die 120 die daar waren, die hebben allemaal hun leven drastisch omgekeerd. Anders had dat nooit gelukt. En wat je natuurlijk ook hebt met mensen die pas bekeerd zijn, ja, die brengen anderen mee. Het bleef niet bij die 3000. Elke dag werden er nog nieuwe mensen toegevoegd. Explosieve groei. Gebaseerd. Hier begint het. Deze mensen die kwamen samen en die gingen God zoeken. Deze mensen die kwamen samen en die gingen bidden. Deze mensen die kwamen samen en die gingen samen in Gods woord lezen. Ik weet niet hoe het hier is, maar bij ons hebben we een gemeente van pakweg kleine 200 volwassenen, 180. En we zijn blij als er 20 mensen op de Bijbelstudie zijn. Dan hebben we een goede avond. Dan denk ik, hallo? Als we zeggen dat Gods woord het fundament van ons leven is, dan hoort die Bijbel in no time versleten te zijn. Dan horen wij samen te komen, dan horen we samen toe. Als wij willen groeien, dan horen we samen te komen en dan horen we samen Gods woord te lezen, zoals zij hier deden. Krijgen gelijk een fix preek van Petrus. En dan zijn ze klaar. En dan zijn ze klaar voor die Pinksterdag. En oh, dat pastorale team na Pinksteren. Volgens mij draaiden die echt overuren. Moet je eens voorstellen dat er 3, 4, 5.000 man bijkomen. Ja, dan krijg je een paar pastorale problemen binnen. Dan krijg je mensen binnen die enthousiast zijn en die willen en die discipel willen zijn en die dingen willen doen. En dat zie je. Dat zie je hier ook. Hè. Als je verder leest, dan heb je Pinksteren. En dan lees je verder en dan komen al die mensen tot geloof. En dan lees je in Handelingen 2, vers 37, na de preek van Petrus. Trouwens, dat is best een heftige preek, waarin Petrus zegt, ja jongens, we moeten niet flauw doen en geen smoezen. Het zijn niet de Romeinen die Jezus aan het kruis genageld hebben, hoor. Dat zijn jullie geweest. Ik zei dit een keer op een andere plaats in een preek. Ik zeg van, het was mijn Pinksteren. En ik dacht van, nou, het is Pinksteren. Wat kan ik beter doen dan de preek van Petrus napreken? Ik kan nooit fout gaan. Dus ik ben in die dienst ben ik de preek van Petrus doorgelopen. En ik kwam op een punt waar Petrus zei, en jullie hebben Jezus aan het kruis genageld. En ik zei tegen de gemeente, en jullie hebben Jezus aan het kruis genageld. En er staat iemand recht en die zegt, ja, u misschien wel, maar ik niet. Bang. Maar ja, de reactie is hier ook heftig, hè? Vers 37, toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt en ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God te roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerd geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en een eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ze namen het woord met vreugde aan. En dat betekent niet alleen maar dat ze er blij mee waren, dat betekent dat ze aan de gang gingen. Dat betekent dat ze het verkondigden. Er werd net gebeden voor radicaliteit. En er werd gebeden voor de jongeren op school. En ik denk, vertel het. Maar niet alleen de jongeren op school. Wat weten je buren van je? Weten je buren waar je nu bent? Vertel je morgen op je werk. Als je morgen op je werk een goed gesprek wil hebben, ik ga je een tip geven. Het zal vast over het weekend gaan, wat iedereen in het weekend gedaan heeft. En als er morgen gesproken wordt op je werk over wat er in het weekend gedaan wordt, weet je wat je moet zeggen? Jo, ik was gisteren in de kerk. Het was me toch een saaie preek. Iedereen gaat willen weten waarover het gaat. Probeer maar. Als je zegt, ik was in de kerk, geweldige preek, niemand wil het weten. Saai preek gisteren. Pff, jongens. Lang dat die duurde. Iedereen wil het weten. Wat weten mensen op je werk over je? Wat vertel je? Wat deel je? Waar je mee bezig bent? Verkondiging met grote kracht. Gebed en lofprijzing, onderricht, dat zijn de dingen waar ze mee bezig zijn. Ze houden samen avondmaal. Top. Ze houden samen avondmaal. Niet één keer in de maand. Ze houden samen avondmaal. Wanneer ze samenkomen. En God doet wonderen. God doet prachtige, geweldige dingen. En dan hebben ze gemeenschap met elkaar. Geestelijke gemeenschap. Niet enkel op de zondag. Anderhalf uurtje. Niet enkel op de zondag in de Bijbelstudie. En voor degenen die echt toegewijd zijn, nog een huiskring erbij. En de bidstond. Nee hoor. Hun hele leven was ervan doordrongen. Ze waren er elk moment mee bezig. En dat uitte zich ook in het gegeven dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk, staat er. En dat gemeenschappelijk, dat betekent niet alleen van je mag mijn grasmachine wel lenen, want die is toch al oud. Dat betekende het niet. Het betekende dat ze geven van dat ze gingen geven van datgene wat ze niet konden missen. Ze verkochten een stuk land. Nou, het is niet het duurste deel van Nederland hier, maar een stuk land kost toch best nog wel een paar centen. Het is ook gevaarlijk trouwens, hè? Dat zie je. Als je over Ananias en Safira leest, dan zie je dat het ook gevaarlijk is om dat te doen en dat je dat met een rein hart moet doen. Maar zij deelden uit. Als ik even doorga naar hoofdstuk 4, vers 32. De menigte van hen die geloofden was één van hart en ziel en niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar ze hadden alles gemeenschappelijk. Dat is een leuke, hè? Ik bezit het, maar het is niet van mij. Ik betaal ervoor, ik zorg voor het onderhoud, maar het is niet van mij. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. En er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En dan denk je, ik heb geen landerijen naar huizen. Ik kom mooi onderuit. Nou, wees blij, dan hoef je die niet te verkopen. Maar ben je bereid om echt te investeren van datgene wat pijn doet? En wat zij dan deden, is ook dat ze dat niet in eigen hand hielden. Ze legden dat aan de voeten van de apostelen. Ze verkochten een tweede auto, ze verkochten een huis, ze verkochten weet ik wat. En ze brachten het bij de apostelen. En ze zegden, we geven jullie als leiders van de gemeente het vertrouwen om deze centen te investeren in het koninkrijk. Ik denk dat ik al een keer gezegd heb dat er twee dingen in mijn leven zijn waar ik het risico loop dat ze tot een afgod worden. Het ene is mijn boeken. En het andere is auto-motor. Dat is hetzelfde. Het heeft wielen. Ik heb een afspraak met God. Dat ik deze dingen beschikbaar stel voor anderen. Een tijd geleden kwam een zendingsveld terug. Best een hele tijd, 3 maanden of zo. Er was een auto nodig. En mijn auto was op dat moment best wel oud. Maar heel leuke bak was het. Het was een oude Mercedes. Echt een prachtige auto was het. En mijn vrouw heeft een koekendoos. Die heeft een oude Suzuki. Maar die zendeling die kwam. Hij had de auto nodig. Dus ik zeg van, ja, we hebben 2 auto's. Dat lukt ons wel. Met 1 auto en ik kan altijd die motor nog pakken. Dat lukt wel. Dus gebruik onze auto maar. Dus ik heb die Mercedes dan gegeven. 3 weken later werd ik aangesproken door iemand in de gemeente dat eigenlijk toch wel niet kon. Waarom had ik die Suzuki niet gegeven? Ja, hallo, waarom denk je dat ik die Suzuki niet gegeven had? Als dat ding 100 reed, dan ging die... Wanneer we geven, geven we wat we over hebben of geven we wat we nodig hebben? Rijdt die zendeling toch wel een fikse deuk in die auto? Echt een fikse deuk. En het volgende jaar komt ze terug van het zendingsveld. Is ze niet met de Suzuki gereden, hoor? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Delen is delen. Hoe goed zijn we om te delen en hoe goed zijn we erin om te zorgen, zoals hier staat, dat er niemand is die iets tekort heeft. Dat was de richtlijn. In de gemeente was er niemand die iets tekort had. Ze waren niet allemaal even rijk, er waren best mensen die heel veel centen hadden. Die moesten rijk zijn en goede werken. Want een brood kost voor iedereen evenveel. Dat was een van de dingen die natuurlijk ook gezien werd. Dat was een van de dingen die gezien werd door de buitenwereld. En mensen die niet eens naar het evangelie wilden luisteren, dat was wel wat ze zagen. Nu leidde ook al heel snel tot problemen. De apostelen kregen er veel te veel werk mee. En hebben ze al heel snel was er ook al wat ontevredenheid en hebben ze diakenen aangesteld. Maar dat is die eerste gemeente. En dan staat er dat ze eensgezind waren. Eensgezind betekent trouwens niet dat ze het allemaal met elkaar eens waren. Zet twee mensen bij elkaar en je hebt meningsverschil. Je hoeft eigenlijk zelfs maar alleen te zijn om meningsverschil te hebben. Doet me denken aan het verhaaltje van die man die schipbreuk leed. En hij kwam op een onbewoond eiland terecht. Een hele tijd woonde hij daar. En na een paar jaar komt in de verte een horizon, komt er een schip, en een vuur en een vlag. En ze komen hem halen en hij laat zien waar hij woont. En hij zegt, kijk, zegt hij, dat is mijn huis. En zegt hij, kijk, dat is mijn kerk, daar ga ik zondags naartoe. En die kapitein die hem kwam ophalen, zegt hij, ja, zegt hij, maar wat is dan dat andere gebouw? Oh, zegt hij, dat is de kerk waar ik vroeger naartoe ging. Eensgezind betekent dat we de neuzen in dezelfde richting hebben, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Eensgezind betekent dat we aan hetzelfde eind van het touw trekken, ook al zijn we het niet met elkaar eens. Eensgezind betekent dat we zeggen, ja, dat is goed, zonder dat we onze zeg daarover doen. En wat zijn wij Nederlanders daar moeilijk in? Wat vinden wij dat moeilijk? Wij willen allemaal ons zegje doen. Dat is niet eensgezind. Eensgezind is we trekken aan hetzelfde eind van het touw. En dat is niet eenvoudig. Ik vind dat ook niet eenvoudig. Ik vind dat eigenlijk best wel heel moeilijk. Ik ben op dit moment geen oudste meer in de gemeente. En ik zie zoveel en ik zou over zoveel me zeggen. Oh, ik heb zoveel meningen. Dan moet je het doen. Dan moet je je inzetten, dan moet je nastreven om verantwoordelijkheid te nemen, maar niet alleen maar commentaar leveren. Weet iemand hoeveel kerkgenootschappen er in Nederland zijn? 60 en de 80 zit, denk ik. Zo ongeveer. En dan spreken we nog niet over allemaal vrije groepen, hè? Allemaal losse groepjes. Daar hebben we het nog niet over. Dat is niet erg. Dat was er in Handelingen ook. In Handelingen had je ook de kring van Paulus en de kring van Jacobus en Petrus. En die verschilden ook met elkaar van mening. Heftig zelfs. Maar die hebben dat met elkaar opgelost. Die hebben elkaar niet verketterd. En die hadden respect voor elkaar. Kerkgenootschappen zijn als bloedgroepen. Je hebt verschillende bloedgroepen en het is allemaal bloed. Het doet allemaal zijn werk. Maar je moet ze niet willen mengen, want dan krijg je problemen. Maar je moet ze wel erkennen als bloed. En dat deden zij. En ze waren eensgezind. En zelfs als ze van mening verschilden, zelfs als de groep van Paulus en de groep van Jacobus ernstige meningsverschillen hadden over hoe je moest omgaan met de wet en over hoe je moest omgaan met heidenen, dan verketterden ze elkaar niet, maar dan hadden ze respect voor elkaar en gingen ze met elkaar rond de tafel zitten en maakten ze daar afspraken over. En als die afspraken niet gehouden werden, later in Galaten, dan wordt Petrus daar door Paulus ook publiek op aangesproken. Maar altijd met respect. Ze waren eensgezind en eensgezind traden ze die wereld tegemoet. Ze zonderden zich niet af. Het was niet een groepje dat samenkwam en wat eigenlijk los stond van die wereld. Nee, ze stonden in die wereld en die wereld die zag hun. En al heel snel zie je, hoofdstuk 2, vers 47, de Heere voegde dagelijks mensen toe, maar ze vonden genade bij heel het volk. Ze stonden in de gunst bij de mensen. De mensen vonden het eigenlijk best wel geweldig, die gemeente. Even. De gunst bij het volk was snel voorbij. Handelingen hoofdstuk 3. Geeft Petrus, preekt hij in de tempel, is er een wonder. En handelingen hoofdstuk 4 zie je dat ze opgepakt worden, Petrus en Johannes. Ze worden gewoon gearresteerd. Terwijl ze tot het volk spraken, hoofdstuk 4, vers 1, kwamen de priesters en de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hem af, geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen. Ze werden gewoon opgepakt. Nou ja, dan krijg je die hele preek eigenlijk opnieuw. Die gaan we even laten liggen. En dan zie je in vers 23 dat ze losgelaten worden. En ze gingen naar hun eigen mensen berichten, alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En wat doen ze? Ze gaan gewoon stug door. Ze worden in de gevangenis gezet. Ze komen eruit. En ze gaan gewoon stug door. Ze gaan opnieuw vertellen. En dan worden ze opnieuw opgepakt. Hoofdstuk 5, vers 17. De hoge priester stond op en alle die bij hem waren, dit was de secte van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Huppakee. Weer de gevangenis in. En dan stuurt God de engel. En die brengt hen naar buiten. En wat doen ze dan? Dan gaan ze het evangelie weer verkondigen. En wat gebeurt er dan? Worden ze weer opgepakt. En dan wordt er gezegd, je mag het niet meer doen. En wat doen ze? Ze gaan op gelijk opnieuw verkondigen. En dan zeggen wij, gelukkig leven we in een vrij land. Gelukkig leven we in een land waar we vrij ons geloof mogen belijden. Broeders en zusters, dat is een illusie. De enige reden waarom wij geen tegenstand krijgen, is omdat we de confrontatie vermijden. De tijd dat dit land een christelijk land was, is lang voorbij. En de tegenstand die gaat zich met name op dit moment richten op de essentie van hoe wij geschapen zijn. Toen God ons schiep, maakte hij ons als man en vrouw naar zijn beeld. En als we man en vrouw zijn, dan is dat niet zomaar toevallig omdat dat goed uitkomt. Omdat God dat leuk vond, dan is dat omdat dat iets zegt over God. En dat is precies waar in onze maatschappij de duivel zijn pijlen op richt. We hebben er een woord voor, hè? Genderneutraal. Als je in een speelgoedwinkel werkt en er komt iemand van mijn leeftijd en die komt een cadeautje kopen voor zijn kleinkind en je vraagt, is het voor een jongetje of een meisje? Dan kan je zomaar ontslagen worden. Onze eigen minister zegt dat de tijd voorbij is dat het gezin, het traditionele gezin, als hoeksteen van onze maatschappij moet gelden, dat dat achterhaald is. Waarom krijgen wij geen tegenstand? Ik denk dat we vaak geen tegenstand krijgen omdat we onze mond niet open doen. Dat we geen tegenstand krijgen omdat we daar niet op reageren. Als mensen in Korea hun mond dicht houden, worden ze ook niet vervolgd. Want dan is er niemand die weet dat ze Christen zijn. Als ze meebuigen met de wereld, dan worden ze ook niet vervolgd. En dan denk ik, hoe kan het nu, hoe is het mogelijk dat we in zo'n goddeloos land leven? Nederland loopt voor als het gaat op goddeloosheid. Nederland is toonaangevend en richtingaangevend voor de hele wereld als het gaat om goddeloosheid en om immoraliteit. Hoe komt het dan dat wij zo weinig tegenstand hebben? Hoe kan dat nu? Dat hoort niet zo. Deze mensen, die werden opgepakt en er werd gezegd, we laten je los, maar je mag niet meer preken. En het eerste wat ze doen, is ze staan nog maar op de trappen van het gerechtsgebouw, het eerste wat ze doen is vertellen over de Heer Jezus. En dan worden ze opnieuw opgepakt in de gevangenis gegooid. En dan worden ze opnieuw opgepakt. En dan worden ze weer... Een hele discussie met Gamaliel, dat is, vind ik een ga ik even laten liggen, maar dat, een prachtige discussie die daar is. En dan staat er in hoofdstuk 5, vers 40, wat we gelezen hebben, ze lieten zich door hem overtuigen. En toen ze de apostelen bij zich geroepen hadden, geestelden, dat is zo'n rare gewoonte die ze hadden. Hè? Dan spraken ze iemand vrij, maar voor de zekerheid geestelden ze altijd nog even. Het is trouwens niet leuker om gegeesteld te worden. Ze mochten maar 40 slagen geven. Hè? Waarom? Omdat anders het risico bestond dat ze doodsloegen. Maar goed, ze werden gegeesteld en ze geestelden hen en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus en ze lieten hun gaan. En ze gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en ze waren verblijd dat ze waardig geacht werden omwille van zijn naam smaadheid te lijden. Ze vonden het een voorrecht dat ze omwille van de naam van de Heer Jezus smaadheid leden. En die smaadheid is meer dan alleen maar een vervelende opmerking. Die smaadheid is 3 keer in de gevangenis en gegeesteld. Dat is die smaadheid. En ze zeiden, Heere God, wat een voorrecht. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven. En Jezus Christus te verkondigen. Ze mochten het niet, maar ze zegden, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen, jullie kunnen zeggen wat we willen, we gaan dat doen. Nou, even terug naar ons wetenschappelijk onderzoek van het begin over de goede voornemens. Misschien is het wel goed dat er zo weinig zijn. Dat geeft ruimte. Ik wil je uitdagen om goede voornemens te maken. Als het gaat om de gemeente. Ik wil je uitdagen om meer uitspoken te worden. Ik wil je uitdagen om te laten zien wie je bent. Ik wil je uitdagen om de gemeente uit te dragen. Naar buiten toe. En om binnen de gemeente de gemeenschap vorm te geven. En dat gaat een paar centen kosten. Mooier kan ik het niet maken, hè? Dat gaat gewoon een paar centen kosten. 10 euro. Alsjeblieft. Dat is toch niks? Als je 10 euro geeft voor die snertloop, dan heb je nog niks gegeven, dan heb je alleen maar voor je soep betaald. Spijt me heel erg. Ja, ik mag misschien nooit meer terugkomen. Maar dan heb je... Ontneem jezelf maar die illusie dat je dan iets gegeven hebt. Dat is niet zo. Sterker nog, als je ergens een kom snert gaat eten, dan is de kans zeer groot dat je er niet eens met 10 euro vanaf bent. Dan heb je nog een goedkope komsoep gekregen. Dus alsjeblieft, zorg dat die nulletjes erachter komen bij dat bedrag. Daar zijn mensen die leven op een vuilnisbelt. Hun kinderen. Wij zuigen ons huis als er hondenharen liggen, want de kinderen, misschien worden de kinderen wel ziek. Laten we reëel zijn. Onze kinderen, En dat is prima, dat moet ook. En onze kleinkinderen en ik ook. Maar laten we dan reëel zijn en laten we beseffen dat die kinderen op een vuilnisbelt leven. En laten we dan niet onszelf op de schouder kloppen en zeggen, ik heb 10 euro gegeven voor een kom snert. Alsjeblieft. Wees reëel. Geef van datgene wat je pijn doet. Verkoop iets om aan die snertloop te geven. En niet iets wat je niet meer nodig hebt en ook niet iets wat toch maar flut is. Wij Nederlanders zijn daar goed in, hè? Elk jaar zetten we onze rommel op straat, die verkopen we aan elkaar en de volgend jaar verkopen we die weer door aan elkaar. Dat schiet niet op. Ik wil je uitdagen om voornemens te maken. Laten we bidden. Vader in de hemel, als ik handelingen lees en als ik die eerste hoofdstukken lees en ik probeer me daarin te verplaatsen, Heer, dan is het een geweldige tijd waar u geweldige dingen doet. U doet wonderen, u stuurt engelen. Maar ook alleen maar omdat de christenen hun nek uitstaken, Heer. Omdat ze ervoor gingen, zowel intern als naar buiten toe. Ik wil u zo bidden dat u ons wil sterken, dat u ons wil leiden en dat u ons de moed wil geven, Heren, om onze nek uit te steken. En als we daardoor smaadheid moeten leiden en vervolging moeten leiden, so be it. Heren, dan wil ik u bidden dat we dat als een voorrecht zullen beschouwen. Omdat we dan in de voetstappen van de Heer Jezus volgen. In Jezus' naam. Amen.